Ik zei al, we gaan het ook hebben vanavond eerst even over Hamas. Maar ik wil u eerst nog een tekst lezen en die lees ik uit Openbaring hoofdstuk 11. Openbaring hoofdstuk 11. En u weet nog wat het thema is, hè? Het koninkrijk komt. Het koninkrijk komt, daar bidden we voor in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Een van de eerste gebeden in het gebed dat de Heer onszelf heeft geleerd. En in Openbaring 11, daar vinden we, misschien hebben we die vorige keer ook wel opgeslagen, dat weet ik niet zo goed meer eigenlijk. Ik schrijf dat nooit op, dan zeg je wel eens dingen dubbel. Mijn vrouw zegt dan altijd, het is niet zo erg, dat is de leeftijd. Ik zou het eigenlijk op moeten schrijven. Maar in Openbaring 11, daar lezen we over de zevende bazuin, vanaf vers 15. En daar lezen we dit. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote, en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. We vinden dat verder uitgewerkt in hoofdstuk 16, maar dat laten we nu even rusten. We willen het even bij dit stukje houden, omdat natuurlijk het hele boek, de Openbaring, het laatste Bijbelboek, een geweldig boek is, waar alle lijnen van het Oude en het Nieuwe Testament in samenkomen, waarin de hele ontwikkeling van Gods heilsplan zichtbaar wordt, tastbaar wordt op aarde. Dat prachtige laatste Bijbelboek, waarvan het de grote vijand van God en mensen is gelukt om ons te vertellen dat we dat boek vooral moeten dichtlaten, want dat is te moeilijk. Ja, u lacht erom, maar dat heb ik meegekregen in mijn opvoeding. Later heb ik ontdekt dat het een grote leugen is. En waar komt die leugen vandaan? Er is iemand die een hekel aan de Bijbel heeft, aan Gods woord, aan Gods heilsplan. En ook een vijand is van God en van mensen. En ik hoef zijn naam niet te noemen, want we komen hem enkele keren in dit Bijbelboek tegen. Want hij wordt straks ook uit de hemel gesmeten. Dat moet nog komen. Hij heeft nog steeds zijn verblijf in de hemelse gewesten. Maar straks wordt hij eruit gesmeten als er oorlog komt in de hemel. Dat vindt u in het volgende hoofdstuk. En dat de engel Michaël strijd voert tegen de duivel en zijn engelen. En ze uit de hemel smijt en op de aarde. En dan zal het oordeel over de mensen komen, wee degene die dan op de aarde wonen. Want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij nog weinig tijd heeft. Sommige mensen passen daartoe op deze tijd, maar dat is niet zo hoor. Dat is de tijd die nog komen moet. Dat laatste Bijbelboek is toekomst. Is toekomstvoorzegging. Moet het ook niet laten wijsmaken met vrome smoesjes van dat boek. Dat is een prachtig boek, dat is een troostboek voor de gelovigen. Dat is het ook wel, maar niet in de eerste plaats. Het is profetie. Het is dingen die gaan komen over deze wereld. Over deze aarde, over de volkeren. En de volkeren zullen toornig worden, hebben we net gelezen. Nog eventjes over die zevende bazuin, voordat we hierin verder gaan. Als u één bladzijde terugslaat in de Bijbel, in hoofdstuk 10, in Openbaring hoofdstuk 10, dan leest u in vers 7 dit. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, dat is diezelfde zevende bezuin die we dus in hoofdstuk 11 vinden, die zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God. gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Nou ja, dat moet ons natuurlijk wel even doen stoppen, hè? Je hebt een mooi woord in de psalmen, dat heet Sela. Hier moeten we even Sela neerzetten. Maar je moet je gewoon doorlezen, als je dit leest. Dan moet je je afvragen, wat betekent dit? De voleindiging van het geheimenis van God. Ja, want bij die zevende bezuin komt het koninkrijk van God. Dan gaat God zijn almacht opnemen. Ja, maar die had hij daarvoor toch ook al, jawel. Maar die heeft hij nog naar de aarde toe nog niet op zich genomen. De Heere woont in de hemel en de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Dat zeg ik ook altijd tegen ongelovigen. Als er een God is, zeggen ze dan, en dan beginnen ze, weet je wel. En dan zeggen ze, ja, maar wacht eventjes. God heeft de aarde aan de mensen gegeven. Ik zeg, het zou toch niet eerlijk zijn als je in 1945 zou staan bij de toren van die prachtige kathedraal van Aken. Gebombardeerd in de oorlog. En dan sta je daar in 1945. En dan ga je toch ook niet de architect en de bouwmeester, ga je de schuld geven van deze puinhoop? Zou dat reëel zijn? Nou, dat vindt niemand dat het reëel is. Zeg maar, dat doe je wel met de Heere God. Dan ga je de puinhoop van deze wereld, ga je verwijten aan de maker van deze wereld, aan je schepper. Is dat eerlijk? Dat is dom. Ik zei u al vanavond, wie denkt moet geloven. Dus dit helpt mensen om ook na te denken. Na te denken over de rationele, de verstandelijke vragen. Waarom geloven wij? Waarom geloven we in de Bijbel? Waarom geloven we in de levende God? Waarom geloven we in het feit dat hij daarvan van deze wereld de schepper is en de onderhouder? En dat hij straks terugkomt in heerlijkheid en majesteit als koning in Jeruzalem. Dat geloven we omdat er in de Bijbel staat en er zijn een heleboel gewoon rationele, logische argumenten voor om dat te geloven. Niet geloven, daar heb je veel geloof voor nodig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom heet mijn boek ook Alles is Geloven. Want degenen die niet geloven, geloven toch. En met de ongelovigen de degens te kruisen als gelovigen, dat heeft die ongelovige nodig, maar daar heeft hij ook recht op. Want waarom is een ongelovige? Omdat hij de argumenten misschien niet kent. En Mozes zegt tegen Israël, beide houd ik u voor, de dood en het leven. Als wij getuigen van ons geloof, dan is dat precies wat wij doen. De dood en het leven, kies dan het leven. Dat is de roep die van de Bijbel uitgaat. En het is ook de roep die van het profetisch woord uitgaat. Hier in hoofdstuk 11 van de Openbaring, als de zevende bezuin klinkt en de Heere heeft het koningschap op zich genomen en zijn gezalfde, daar staat zijn Christus, dan gaat Jezus Christus koning worden, want zo is hij geboren. Dat weet u toch, hè? We leven in de adventstijd. Gisteren was de eerste adventszondag in het kerkelijk jaar. Maar als de engel Gabriel bij Maria komt, dan zegt hij in Lucas 1, vers 32 en 33, dat hij zal ontvangen de troon van zijn vader David en hij zal heersen over het huis van Jacob tot in alle eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde nemen. Dat is wat Gabriel, de engelenvorst uit de hemel, rechtstreeks komend van de troon van God, naar Maria zegt bij de aankondiging van de geboorte van de Messias voor Israël. Want het is de Messias van Israël. Ja, maar zeggen arrogante theologen, God heeft toch het nieuwe verbond gesloten met de kerk? Waar staat dat? Helemaal niet. God heeft het nieuwe verbond ook gesloten met Israël. Ja, valt misschien een beetje tegen, hè? Maar kom maar met één tekst, waar staat dat God een verbond gesloten heeft met de kerk? De kerk is er later bijgekomen. Ja, het woord kerk komen in de Bijbel niet tegen. Maar de gemeente van Christus uit de heidenen, die zijn er later bijgekomen. Eerst was de kerk op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort, werd de kerk geboren, de gemeente van Christus werd geboren. Het is wel een beetje verward hoor, het woord kerk en gemeente. We kunnen veel beter het woord gemeente gebruiken, omdat kerk geen Bijbels woord is. Ja, het komt van curios, van heer, maar het woord kerk als zodanig is geen Bijbels woord. Heeft ook altijd weer verwarrende gedachten roept het op. Want dan denken we aan onze eigen kerk, Of we denken, als we zeggen de kerk, ja, de wereldwijde kerk, het wereldwijde christendom. Er zijn allerlei gedachten die daarmee samenhangen. Maar de gemeente van Christus, dat zijn degenen die door een waar geloof, door wedergeboorte uit de Heilige Geest, een nieuwe schepping zijn geworden. Die tot Christus gekomen zijn. Die op de roep van het evangelie, kies dan het leven, uitgekomen zijn om voor het leven met een hoofdletter te kiezen. Ja, maar die keuze die ligt er niet aan de mens. Ja, die keuze ligt ook aan de mens. Ja, dat is het wonderlijke van de uitverkiezing. Ik ben een echte Calvinist, hoor. Ik geloof in uitverkiezing. En ik hou ook erg van Johannes Calvin. Ik las een preek voor aan mijn vrouw op een zondagavond. En toen vroeg ik, en het was een vertaalde preek. En toen vroeg ik aan mijn vrouw, moet jij eens raden uit wat voor kerkelijke denominatie deze prediker komt? En ik las een preek voor van Johannes Calvin. En dat kon ze niet weten, want dat had ik niet gezegd. Maar ik las wel die preek voor. Het was een prachtige preek uit de Efezebrief. En toen zei ze, nou, ik weet niet precies uit welke kerk, maar in ieder geval zoek ik het in de evangelische hoek. Dat is toch mooi, hè? Ik zeg, het was Johannes Calvin. Oh. Dus wij werden echte Calvinisten toen. Ja, ik vond het zo wonderlijk, het Reformatorisch Dagblad vroeg mij dus, je bent later overgegaan van gereformeerd naar het evangelisch. Ik zei wel, nee, hoe kom je erbij? Ik ben helemaal niet overgegaan. Ik ben overgegaan uit de dood in het leven, toen ik tot bekering kwam. Dat was mijn overgang. Niet naar de evangelisch of naar de reformatorisch. Of... Ik bedoel, als we kerkelijk denken, dan raken onze gedachten toch echt in verwarring. We moeten proberen de Bijbels te denken. Wel, maar die laatste bezuin is voleindigd, het geheimenis van God. Want het koninkrijk is gekomen. In Mattheüs 13 vertelt de Heer Jezus 7 gelijkenissen aan de scharen over het koninkrijk der hemelen. Ik meen dat we de eerste keer daar al een beetje mee bezig zijn geweest. En dan zeggen de discipelen, waarom spreekt u altijd in geheimenissen? In parabelen, in gelijkenissen. Waarom zegt u niet rechtstreeks wat u bedoelt? Nee, zegt Jezus, en dan moet je goed opletten, hè. Het is jullie gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. En dat is hun niet gegeven, de scharen, de massa. De Heere gooit het niet op de straat en van zoek het maar uit. Nee, hij spreekt in gelijkenissen. En dan laat hij het aan de geest over, aan de Heilige Geest, om dat persoonlijk toe te passen in de levens van de mensen die de gelijkenissen hebben gehoord. Dat is prachtig. Ook de Heer Jezus onderwerpt zich aan de heerschappij van de geest. En elke prediker is daaraan gebonden. Dat hij objectief preekt en dan de Heilige Geest de subjectieve toepassing geeft. De persoonlijke toepassing in het leven van de hoorders. Dat is wat Jezus daar bedoelde. Maar er staat een mooi woord bij. De geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. De hele Bijbel is vol van geheimenissen. De gemeente zelf is een geheimenis. Christus is een geheimenis. Israël is een geheimenis. Het zijn allemaal geheimenissen. Wij kunnen het niet via de logica van 1 en 1 is 2, zeg maar, aan mensen uitleggen. Als het over de Bijbel gaat. Wij kunnen alleen maar verkondigen. En prediken. De kracht en de macht van onze God. En van zijn Messias. En als we dat gaan doen, dan past de geest dat persoonlijk toe. Dat is het geheim. Maar hierin, bij die 7e bezuin, is het geheimenis van God voleindigd. Dan is het koninkrijk op aarde gekomen. Dan zal alle knie zich buigen voor koning Jezus. Niet allemaal in dankbaarheid en blijdschap waarschijnlijk. Ja, dat weet ik niet, want dat staat er niet bij. Maar ik vermoed dat mensen zullen knielen voor de macht en de majesteit van koning Jezus. Omdat er geen alternatief meer is. De oordelen zijn over de aarde gekomen. Een miljarden mensen zijn omgekomen in de grote verdrukking. Als het vandaag zou gebeuren, zou er 1,5 miljard mensen in één klap omkomen. Veel meer dan bij de tsunami in 2000, wanneer was het? 1 of 2 of 3, ik weet niet meer. Weet u wel, in Azië, 400.000 waren dat er, geloof ik. 2004? Maar als we de rampspoed lezen in dat laatste Bijbelboek, hè, Dat is helemaal geen troostboek. Lijkt je tot niks wijs, maar ik hoor dat vaak zeggen, hè? Ja, een prachtig boek, is een troostboek. Schijt toch uit, man. De rillingen lopen je over je rug. Het is een verschrikkelijk boek. Het is verschrikkelijk wat er over de wereld komen gaat. De oordelen van God in de grote verdrukking. Maar het goede nieuws is dat uit die grote verdrukking Israël wordt gered. Want dat is het thema van het laatste Bijbelboek. De redding van Israël. En de gemeente dan. Ja, de gemeente gaat niet over de gemeente in het laatste Bijbelboek. Na hoofdstuk 3 is het over. Dan gaat het niet meer over de gemeente. De gemeente uit de heidenen vinden we in hoofdstuk 2 en 3. Weet u wel, de 7 gemeenten in Klein-Azië. Dat is een mooi kringetje, die liggen daar in een soort kringetje in Oost-Turkije. En dat zijn de 7 gemeenten in Klein-Azië. Daar schrijft de Heer Jezus nog een brief aan. Voor ons allemaal een geweldige leerschool. Die brieven, die 7 prachtige brieven. Met zijn naam daarbij. En iedere keer zegt hij, wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. We lezen veel te weinig in dat laatste Bijbelboek. Maar daarna moet Johannes opklimmen tot in de hemel en dan gaat het gebeuren. En dan in hoofdstuk 6 beginnen de oordelen van God. Eerst met de verschijning van de antichrist, de ruiter op het witte paard. Heb je het nooit gelezen? Ja, maar dat is toch de Heer Jezus? Zeg, hoe weet je dat? Ja, dat staat in de kanttekeningen van de Statenbijbel. Ja, maar dat is geen Bijbeltekst. Dat hebben de vertalers erbij gezet. In de tijd dat Israël helemaal uit beeld was in de kerk. Dat Israël niet bestond in de theologie. En tot op vandaag bestaat Israël nog steeds niet in de theologie. Althans, in de algemene theologie, zal ik maar zeggen. Natuurlijk wel in de bijbelgetrouwe theologie. En dan vooral niet in Europa. Want wij hebben de 6 miljoen vermoord. Wij hebben de Joden uitgeroeid hier. Wij hebben gezegd in de 20e eeuw, wij willen niets meer met dit volk te maken hebben. We hebben de gaskamers van Auschwitz hebben we uitgevonden. Maar gelukkig in andere werelddelen, met name in Amerika, vinden we veel goede theologie over de rol van Israël in de eindtijd. En dan zeggen hier arrogante theologen, ja, dat is typisch Amerikaans. Dat moet je niet geloven, hoor. Dat zijn van die uitdrukkingen, weet je wel, waar ze je mee wegzetten. Dan zeg ik, wat is typisch Amerikaans? Leg me dat dan eens even uit. Want dit is het beste van het beste. En leg het uit aan de hand van de Bijbel. En dat kunnen ze dan niet. En dan heb je hete hoofden en koude harten. Maar God gaat Israël verlossen. Dat laatste Bijbelboek, de Openbaring, gaat over de verlossing van Israël. De bazuin zal klinken. De 7e bezuin, dat wil zeggen, er zijn er nog 6 voorgegaan. En dan zullen de volkeren woedend worden. Als de Heere het koningschap op zich neemt. En zijn macht, hoe staat het er precies? Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En dan zeggen de oudsten, die op hun aangezicht vallen in aanbidding. Wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen. En het koningschap hebt aanvaard. Ja, maar Jezus is vandaag toch ook al koning? Hij is toch koning van de kerk? Wel nee, dat staat nergens in je Bijbel. Joh, laat je toch niks wijsmaken. Ja, maar ik ben wel eens in een evangelische gemeente en daar zingen ze allemaal over koning Jezus. Dan moet je erbij zeggen dat hij de koning van Israël is. Hij is niet de koning van de kerk, want dat staat nergens in je Bijbel. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat is een heel andere titel. En de gemeente, ieder individueel lid van de gemeente is een lid van zijn lichaam. Hij in de hemel en wij hier op aarde zijn samen de Christus der schriften geworden. Wij zijn in hem. Nooit gelezen? In Christus? Een geweldig thema. Wat betekent dat? Denk daarover na. Probeer dat in het vizier te krijgen. Het geheimenis van God te ontdekken. Dat je in Christus bent. Deel van zijn lichaam. Maar Israël zal straks zingen over de koning. Oh, dat zal geweldig worden. Ze zullen hem zien, de doorstokene. En dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dan zal het hele nieuwe verbond zal werkelijkheid worden. Ze zullen zingen het lied van Mozes bij de uittocht uit Egypte, wat ze nog steeds zingen. Ieder jaar gedenken ze de uittocht uit Egypte En bij iedere Sabbat gedenken ze de uittocht uit Egypte. Maar dan zullen ze gedenken de grote bevrijding uit de wereld. Als Israël, als het Joodse volk, het volk van zijn verbond, verlost wordt in de grote verdrukking. Er zal een verschrikkelijke tijd zijn. Dus kijk nauwkeurig wat er in de Bijbel staat. En probeer ook in de liederen de Bijbelse gedachten mee te nemen. Als je een lied zingt over koning Jezus, bedenk dan hij is de koning van Israël. Maar bedenk ook als hij het koningschap op zich neemt, als die dag komt. Die is er nog niet, maar die komt gauw. Dat dan de volkeren woedend zullen worden. Ze hebben nu al 138 landen gestemd tegen Israël. En de raketten van Hamas hebben ze beloond met een statusverhoging in de Verenigde Naties. Ja, het is te gek voor woorden. Je kunt het bijna niet geloven, maar het is zo. Het is een diepe werkelijkheid. Het is een verschrikkelijke werkelijkheid. Dit is de wereld waarin wij leven. De wereld vol van leugen. En vol van haat tegen het Joodse volk. En een van die vertegenwoordigers daarin is wat we voortdurend horen, Hamas in Gaza. En ik dacht, ik ga vandaag eerst een paar dingen over Hamas zeggen. Dan weet u wie dat is, wat voor groep mensen dat zijn. Hamas komt voort uit de moslimbroederschap in Egypte. De moslimbroederschap is nu aan de macht, zoals u weet. Grijpt naar een totalitaire macht met een totalitaire staat, met een islamitische grondwet. En daarvoor zijn de tegenstanders, de oppositie, ook weer op dat grote plein samengekomen om daartegen te demonstreren. Dus we zijn weer terug op af in Egypte, want er is een groepering dat deze islamitische staat niet wil. Hamas is dus een dochter van deze moslimbroederschap. Nou, dan gaan we even kijken wat Gaza is. We gaan de eerste dia. Misschien kan hier een spotlight uit, dan wordt het iets. Ik kan hier zelfs de dia zien. Jongen, de techniek staat toch voor niks, hè? Er staat hier een klein schermpje en daar zie ik wat u daar ziet. En dan heb ik een. Nou, zo is beter, hè? Moet ik nou die kant op schieten of die kant op of die kant op? Die kant? Naar de beamer? Oké. Nou, even kijken wat er gebeurt. Niks dus. Is hij wel aan? Vorige keer gebeurde er ook niks, toch? Doe jij het maar. Volgende dia. Nou hoop ik dat u het lezen kunt. Kun je het achterin ook lezen? Als je goede ogen hebt wel, zijn ze minder, dan is het misschien moeilijker. Tot 1917 was Gaza, dat is een land dat zo groot is ongeveer als de polder waar wij wonen. Wij wonen in Zeewolde en dat is de Flevopolder. Nou, zo groot is Gaza ongeveer. Was altijd deel van het Ottomaanse Rijk, van het Turkse Rijk. Dat Turkse Rijk was er vanaf 1500 tot 1917, de Eerste Wereldoorlog. Weet u wel, even om de gedachten te bepalen, wat we vroeger op school geleerd hebben, nog? Ja, weet u nog? 1418, hè, de Eerste Wereldoorlog, daar weten we heel weinig van. Dat is een hele interessante oorlog geweest, toch? En Geert Mak heeft een boek geschreven, daar heb je weer Geert Mak, maar die heeft een boek geschreven in Europa. En daar beschrijft hij vooral zeer uitgebreid als historicus de Eerste Wereldoorlog. En ik heb me erover verbaasd hoe weinig we daar eigenlijk van weten. Maar in ieder geval, die Eerste Wereldoorlog, dat was het Ottomaanse Rijk, kwam daar aan zijn einde. De Turken, die verloren de strijd tegen de Engelsen en de Fransen. En toen kreeg Engeland het mandaat over Palestina aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Engeland kreeg een heel stuk van het Midden-Oosten onder zijn bestuur. Vanwege de Volkerenbond. En in 1947 werd er een verdelingsplan gelanceerd. En toen kwam Gaza, deel van de Arabisch-Palestijnse staat. Gaza. Maar dat plan werd door de Arabische landen verworpen. En met name Egypte, meneer Nasser in Egypte, ik weet niet of die hier nog bij staat. Die zei van, jullie moeten tegen zijn, Arabieren in Palestina, want wij zullen straks alle Joden in de zee drijven. Dus niet voorstemmen. En in 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. En toen vielen de Arabische landen, dat weet u wel, de volgende dag, enkele uren later, met 1 miljoen goed getrainde soldaten Palestina, oftewel Israël moet ik zeggen, het nieuwe land Israël binnen. Egypte kwam via Gaza in het zuiden Israël binnen. En op 22 september 1948, ik hoop dat u dat lezen kunt, helemaal onder de vier regels van onderen, 22 september 1948, de Arabische Liga vestigde een Arabisch-Palestijnse regering in Gaza. Interessant, hè? De Palestijnse staat was werkelijkheid. En dat werd een regering van Arabieren onder auspiciën van de regering van Egypte. In 1949 kwam er een wapenstilstand tussen Israël en Egypte. Het Egyptische leger houdt Gaza bezet en vestigt een militair bestuur. Helemaal dus niet van Israël. Sterker nog, Israël wilde het helemaal niet hebben. Dat was de werkelijkheid. Alleen, we zijn die dingen zo gauw weer vergeten. Doe maar de volgende dia. We vergeten de dingen weer zo snel. In 1959 heeft de Egyptische president Nasser de regering, die militaire regering in Gaza, opgeheven. En dan wordt het een beetje een chaosje daar in Gaza. Daar waren vluchtelingenkampen, er waren allerlei warlords, heet dat, hè? Van die krijgsheren. Ieder had zijn eigen groepje, er werd verschrikkelijk gemoord onderling. En dat is nog steeds zo. U hebt misschien wel dat plaatje gezien waarin Palestijnen een andere Palestijn die ze vermoord hadden in het centrum achter hun bromfiets hebben vastgebonden en door de stad hebben gesleept over de straat aan een touw. Het is mensonterend, maar dat is toch de werkelijkheid daar. In 1967 komt dan de Zesdaagse Oorlog en het Israëlische leger valt ook Gaza binnen. Hij heeft het nooit geannexeerd, maar is het binnengevallen omdat daar ook grote vijandschap naar Israël vandaan kwam en heeft het bestuur over Gaza op zich genomen. Joodse kolonisten ontwikkelen dan landbouw, bouwen nederzettingen, veel mogelijkheden voor werk en inkomen voor de werkeloze Palestijnen in Gaza. Maar in 2005 wonen en werken ongeveer 8000 Joden in Gaza. De regering Sharon ontruimt Gaza onder druk van de wereld, zeg maar. En in overleg met de regering in Amerika, Bush. En dan krijgt de Palestijnse autoriteit het bestuur over geheel Gaza. In 2007, dus pas. Toen kreeg je Palestijns bestuur in Gaza. Hamas begint dan een strijd om de macht en moordt Fatah-aanhangers van Yasser Arafat, weet je wel. In de smalle straatjes van Gaza uit. Er worden heel veel mensen daar in de nacht vooral, aanhangers van Arafat, worden daar omgebracht. En de Palestijnse autoriteit van Arafat heeft geen overwicht meer. Hamas wordt zogenaamd, zegt de wereld, democratisch gekozen. Ja, de mensen hebben voor Hamas gekozen uit pure angst. Er is een angstcultuur gekomen van de bovenste plank. Ik ben verschillende keren in Gaza geweest. Ik heb met Arabieren gesproken daar. En als je achter een muurtje staat en ze kunnen wat in je oor fluisteren, dan zeggen ze heel andere dingen dan wanneer de camera draait. Want zeggen ze verkeerde dingen, dan maken ze de volgende dag al niet meer mee, levend. Dat is de cultuur in Gaza. In 2005 beginnen de raketbeschietingen op Israël. Gaza heeft vrijheid gekregen. 8000 Joden hebben zich teruggetrokken. Ze hebben hun boerderijen en hun landerijen en hun fruitteelt en hun groenteteelt hebben ze allemaal achtergelaten aan de Palestijnen gegeven, althans de meeste. En het gevolg is een raketbeschieting op Israël, vanuit Gaza. Na de dood van Arafat dringt het Westen, de VS en de Europese Unie aan op vrije verkiezingen in Gaza. In 2006 komen de verkiezingen in Gaza. Nou, Hamas, dat zei ik dus al, heeft veel aanhangers van Fatah omgebracht. Dat waren de aanhangers van Mahmoud Abbas. En Hamas wint dus de verkiezingen. Volgende dia graag. Ja, dat zwart is nog moeilijker te lezen. Hier ook niet hoor. Daar staat, Hamas wint de verkiezingen. Absolute meerderheid in het zogenaamde parlement van Gaza. Hamas bouwt snel een effectieve bewapening op. En met steun van Iran. Het is goed om te weten, hè? We hebben het allemaal over die atoombom van Iran, maar Iran is zeer actief rond Israël. Niet alleen in Gaza, maar ook in het noorden via Hezbollah. Dat zijn Sjiïtische moslims, net als de Iraniërs. En aan beide kanten zit Israël in de tang daarmee. Nou krijgen we een heleboel dingen uit het handvest van Hamas. En daar wil ik niet alle teksten van lezen, want dat is een beetje te veel. Maar in ieder geval lees je bijna zin na zin dat Hamas zich ten doel stelt om alle Joden over de hele wereld uit te roeien. Dat is het doel van Hamas. Dus niet alleen de staat Israël, maar alle Joden. Er staat ook letterlijk in het handvest dat Joden, dat is ongedierte en dat moet je uitroeien. Zo staat het er. Ja, u valt niet van uw stoel, zie ik, van verbazing. U kunt misschien zeggen, ja, dat wist ik al. Nou, dat hebt u niet op de Nederlandse televisie gezien. Zeiden ze het maar. Je ziet het wel op de Egyptische televisie. En in Jordanië. En in Syrië. En in al die andere Arabische landen. Daar zie je dat men op deze manier de Joden kwalificeert. Uit artikel 7 lees ik u één tekst. De islamitische verzetsbeweging, dat is Hamas, streeft naar de verwezenlijking van Allahs belofte, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet Mohammed heeft gezegd, dan staat er nog tussen haakjes achter van vrede en zo zijn met hem, maar daar sta ik maar over. Die heeft gezegd, de tijd dat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden, zal niet komen totdat de Joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die dan zullen uitschreeuwen, o moslim, o Abdallah, dat betekent slaaf van Allah. Achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem. Artikel 7 uit Hamas, volgende dia graag. Artikel 8, de slagzin van Hamas. Is Allah is haar doel, de profeet Mohammed haar voorbeeld, de Koran haar grondwet, de jihad naar haar pad en sterven voor de zaak van Allah haar meest verheven wens. Artikel 8. Nou, moet u nog meer weten, we laten de rest maar even rusten. Dat zijn verschrikkingen die allemaal zwart op wit staan. Die de hele wereld lezen kan. En dan krijgen we van 138 landen in de Verenigde Naties. Een cadeautje vorige week. Gelukkig heeft Nederland zich onthouden van stemming. Maar dat vind ik een laffe daad. Ze hadden gewoon tegen moeten stemmen. Net als Amerika en als Israël. Er waren twee tegenstemmen in de Verenigde Naties. Dat was alleen Amerika en dat was Israël. Heeft Canada tegengestemd? Zeker weten? Tsjechië. Oh, ja, Tsjechië wel, ja. Je hebt gelijk. Ja. Oké, nou, er waren er meer dan twee. Oké. Mijn eerste bericht was 2. Heb ik dat niet meer gehoord. Maar goed, het waren er maar weinig. En Nederland hoort bij die laffe landen die zich dan onthouden van stemming. We zijn nog grijs, nog zwart, nog wit. We zijn eigenlijk niks. We hebben de Duitsers geholpen in de Tweede Wereldoorlog om de Joden weg te voeren vanuit Nederland naar Westerbork en dan zo naar Auschwitz. de goede uitzonderingen daar gelaten, maar dat waren minderheden. De Joden verborgen hebben. Maar de rest, de politie, de marechaussee, de Nederlandse spoorwegen, is allemaal in een officieel rapport van de Nederlandse regering vermeld, hebben allemaal actief meegewerkt. En sommigen lieten zich dik betalen. In dit Nederland, dat enkele tientallen jaren later, als het om Israël gaat en om het voortbestaan van Israël, dan blanco stemt. Ik vind dit de meest laffe, onvoorstelbaar laffe daad. En ik zou willen dat de kerk in Nederland zich veel duidelijker uitsprak en christenen zich veel duidelijker lieten horen in dit land. Maar ja, het is er niet. En het zal er ook niet komen. Ja, ik weet het. Maar ja, dat is een synode, laat het niet initiatief nemen. De PKN geeft 100.000 euro per jaar van uw geld, als u lid van de PKN bent, aan de Palestijnen. 100.000 euro per jaar. We gaan daar, ik weet niet hoeveel geld gaat daarheen. En je moet er maar eens even zien wat voor huizen daar staan van de Palestijnse leiders. Paleizen. Ik ben er geweest. Ik heb er omheen gelopen. Ik heb er foto's van gemaakt. Het is onvoorstelbaar. Goed, dit zijn enkele dingen over Hamas. Wat lazen we ook weer? Als de Heer het koningschap gaat aanvaarden, dan worden de volkeren toornig. We kunnen er ook lezen dat de volkeren woedend worden. Ze worden woedend als de Heer het koningschap gaat aanvaarden. En hoe gaat hij dat koningschap aanvaarden? Dat gaat via de staat Israël, via het Joodse volk. Want hij wordt koning, hij is koning, maar hij wordt koning straks over Israël en koning in Jeruzalem. En dat is niet een islamitisch Oost-Jeruzalem, hoor, vergis je niet. Veel Palestijnen zullen zeggen, Allah en God is dezelfde. En de islamiet zal zeggen, ook in de Koran wordt gesproken over Jezus. Over Isa, heet hij in het Arabisch. Nou, dat is niet Jezus, hoor, kan ik je vertellen. Het gaat over totaal iemand anders. Heeft niets te maken met de Christus der schriften. Maar veel christenen geloven dat het hetzelfde is. Ik lees het op internet van allerlei mensen die dan deze dingen aanhangen. En dat is heel ernstig. In artikel 15, ja, hij is weggevallen, maar ik zal het u even voorlezen. Artikel 15 van het handvest van Hamas, daar staat: als onze vijanden zich een deel van het islamitisch grondgebied toe-eigenen, wat Israël dus gedaan heeft door een staat op te richten in Palestina, dat is islamitische grond, zegt men, wordt de jihad voor iedere moslim een bindende verplichting. Geconfronteerd met de overweldiging van Palestina door de Joden, is het hijsen van de manier van de jihad een verplichting. Ik zweer bij degene die de ziel van Mohammed in zijn handen heeft. Dat is dus Allah. Ik zweer bij Allah. Ik wil inderdaad voor de zaak van Allah ten strijde trekken. Ik wil aanvallen en doden. Aanvallen en doden. Staat er twee keer achter elkaar. In deze werkelijkheid leeft Israël. Lieve mensen, dit wordt straks het volk van koning Jezus. Laten we opletten wat er gebeurt. We leven in spannende tijden. De profeet zegt, straks zal heel de wereld zich keren tegen Israël en legers zullen opmarcheren naar Jeruzalem. De Heer zal ze als het ware daar naartoe trekken. Maar dan zal ook de dag van de krijg komen. Dan zal de Heer uittrekken, als in de dagen van de krijg. En dan zal hij die volkeren en die legers treffen. Dat is nog iets wat gebeuren moet. De profeet Zacharia is er heel duidelijk in. En dan zegt hij, sta even met mij op die tekst als u wilt. We hebben toch een Bijbel meegenomen. En dan zegt hij, Zacharia, makkelijk te vinden, bijna achter in het Oude Testament. Een profeet van na de ballingschap. Ook wel belangrijk om te weten. Dat is de tweede, de herbouwde tempel. Profeteert Zacharia. Zacharia hoofdstuk 12. Zacharia hoofdstuk 12, van God spraak het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren, die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Lees je de krant? Lees je als het gaat over Jeruzalem? Heb je gelezen dat vandaag Israël besloten heeft om weer te bouwen in Oost-Jeruzalem? Er stond een mooie kop in het Reformatorisch Dagblad vanavond. En daar stond: Israël kiest zijn eigen bouwgrond uit en bouwlocatie. Maar de hele wereld staat op zijn achterste benen. Ook de Nederlandse regering moest een duit in het zakje doen. Waar halen ze de moed vandaan? Om Israël te berispen. Allemaal hebben ze wat te zeggen over deze wandaden van Israël. Maar toen de raketten kwamen uit Hamas, toen hebben ze gezwegen. Maandenlang. Enkele duizenden raketten. Gericht op burgers. Om te moorden. En dan niks zeggen. In deze wereld leeft u. Denk er goed om. Ja, maar je bent veel te zwart-wit. Ja, gelukkig wel. We kunnen niet anders dan zwart-wit. Als het gaat om mensenlevens. Als het gaat om deze moordende krachten die daar in het Midden-Oosten zich voordoen. Want denk maar niet dat die zogenaamde vrijheidsstrijders in Syrië iets goeds in de zin hebben, hoor. Dan wordt het wordt veel erger in Syrië dan onder de dictator Assad, die nu bijna weg is. Ook deze zogenaamde vrijheidsstrijders hebben al heel wat mensen uitgemoord die het niet met hun eens zijn. En dat wordt dan beweerd dat dat de regering gedaan heeft. De berichtgeving is zeer leugenachtig. De foto's die gestuurd worden, ook over de hele wereld en die in kranten komen en op internet enzovoort, zijn allemaal in elkaar geflanste foto's die niet op de locatie zelf gemaakt zijn. Een van de foto's is een man in Gaza die met zijn kind loopt in zijn armen, dat dan door Israëlische bommen is gedood. Maar die foto is gemaakt vlakbij Damascus, in de burgeroorlog van Syrië. Maar heel de wereld gelooft dat dit de wandaden van Israël zijn. Dat is er aan de gang. In deze wereld leven wij. Maar de Heere zegt: ik maak Jeruzalem, ik heb het onderstreept in mijn Bijbel, tot een schaal der bedwelming voor alle mensen in het rond. Ja, ook tegen voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Je weet, Jeruzalem ligt in de provincie Juda. Te dien dagen, en Juda is nu nog, Judea is nu nog in handen van de Palestijnen, zogenaamd. Dat is de Westbank, ja? Interessant om te weten. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties, lees maar de Verenigde Naties, die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Statenvertaling zegt, zullen gewis doorsneden worden. Door midden worden gekliefd. En de waarheid van dat woord hebben we gezien in Duitsland van na de oorlog. De hoofdstad en het land zelf werd door midden gekliefd. Interessant om te weten. Het is een opgericht teken van de Heere dat zijn woord waar is. Ze hebben zich vergrepen aan de Joden. En jaren, tientallen jaren, meer dan 60 jaar geloof ik, is Duitsland doormidden gekliefd, doormidden gesneden geweest. Dat hebben wij vertaald in de NBG-vertaling met deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Dus als we de krant lezen, als we over het Midden-Oosten lezen, als we over de Verenigde Naties lezen, hou het profetisch woord in de gaten. Hier gaat het over. Deze dingen worden allemaal zichtbaar en tastbaar. En er was nou weer een of andere geleerde theoloog, dat las ik nu net vanavond, hier zit het op de voorste rij, die gezegd heeft dat degenen die denken dat de landsbelofte aan de Joden vandaag nog geldt, die, wat is die, een Sielepiet of zo? Ik weet niet meer precies wat er staat. Heb je het artikel, mag ik het even hebben? Dat is dominee Plezier. Oh, jullie kennen hem al. Ik denk dat het een plezierige man aan die naam te horen. Volgens Plezier moet je echter niet menen dat de landsbelofte nog geldt voor Israël. Nou, dat is toch wat, hè? Zeg je? Ja, dat vind ik ook zielig, ja. In het Nederlands Dagblad stond 2 jaar geleden of zo: Israël is niet langer de oogappel van God. Toen wilde ik vragen, op welke Bijbeltekst baseert u dat? Want dat Israël, de oogappel van God, staat in mijn Bijbel. Dan moet je toch een andere Bijbeltekst hebben om die te weerspreken. Maar ja, dat hebben ze niet geplaatst, helaas. Dus die vraag is nooit overgekomen. Ook binnen de kerk leven we in de wereld van de leugen. De wereld is volop leugenachtig. En dan staat er hier in dat alle naties zullen zich daarheen verzamelen, de volkeren der aarde. Maar dat staat er zo mooi bij, want dat is dan wel weer vertroosting. Aan het einde van vers 6. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Dus niet in Amsterdam en niet in New York of Washington, maar Jeruzalem zal op zijn eigen plaats blijven voortbestaan te Jeruzalem. Zie je? En dan zegt de Heer in vers 9, te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Nou, als je daar meer over wil weten, moet je lezen Ezechiël 38 en 39. Waar de profeet Ezechiël in de Babylonische ballingschap nog profeteert over de eindtijd en over de grote slag die in het boek De Openbaring wordt genoemd, Harmageddon. De slag in het dal van Megiddo. Ongelooflijk wat daar beschreven staat. En als we nu zien in de Verenigde Naties dat er zoveel landen zijn die liever kiezen voor de dood en voor de moord en voor raketten op burgers afgeschoten, dan is dat de wereld waarin wij vandaag leven. En als die tijd komt, dan gebeurt er het volgende. Dan zegt de Heer in vers 10, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nou, volgens een deskundige Bijbelverklaarder staat dat er niet. Ze zullen hem aanschouwen, de doorstokene. En dat zegt broeder Van der Weert, Gert Van der Weert, een christelijk gereformeerde broeder, de eigenaar van Johannes Orgelbouw. Misschien zegt u dat wat. Die prachtige boeken geschreven heeft over de profeten en ook over Zacharia. En dan zegt, er staat dus letterlijk, dan zullen ze hem zien, de doorstokene. Want wie heeft hem doorstoken? Een Romeinse soldaat. Ja, een militair, de hoofdman. Die een verwondering uitriep, waarlijk, deze is de zoon van God. Die hoofdman die bij Pilatus geroepen werd om, dat Pilatus niet kon geloven dat hij reeds gestorven was. En dan moest hij komen. En toen heeft Pilatus waarschijnlijk van hem een wonderlijk verhaal gehoord. Over hoe hij gestorven is. Gekruisigd om 9 uur 's morgens. Gestorven om 3 uur 's middags. Pilatus verwonderde zich erover dat hij reeds gestorven was. Ja, hij was niet gestorven. Want hij kon onze dood niet sterven. Want hij had nooit gezondigd. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij heeft zijn leven geofferd voor jou en mijn zonde. En dat leven heeft hij ook nooit teruggekregen. Dat is geofferd. Hij heeft nieuw leven gekregen uit God op de paasmorgen. Dat nieuwe leven dat wij op de Pinksterdag, sinds de Pinksterdag, ook mochten krijgen door de Heilige Geest. Lieve mensen, we zijn zo ver weggedwaald bij de Bijbel dat we de meest elementaire dingen van het evangelie niet meer kennen. En ik weet niet hoe dat komt. Misschien was het vroeger ook wel niet zo, maar dat weet ik niet. Maar vandaag hebben heel weinig mensen kennis van dat grote heilsgeheim van de redding in Christus. De Heer Jezus die werd door de geest van God daar op de paasmorgen in dat graf werd hij opgewekt. En toen is hij opgestaan als de tweede Adam. De eerste Adam, in de eerste Adam is het hele menselijke geslacht verloren. Gaat niet verloren, is reeds verloren. Dat is de wereld waarin wij leven. Het menselijke geslacht in Adam. Maar dan doet God op de paasmorgen een scheppingsdaad. Hij wekt de Heer Jezus op door de kracht van de Heilige Geest. Met nieuw leven dat daarvoor nooit eerder was geopenbaard. En diezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, Romeinen 8 vers 11, is op de Pinksterdag gekomen om zich te geven, zichzelf te geven aan de 120 gelovigen daar aanwezig. En de 3000 die op diezelfde dag tot bekering komen. Oh, wat een heerlijke evangelie. Is het al tot je doorgedrongen? Heb je het je al eigen gemaakt? Daarom schaamt Jezus zich niet ons zijn broeders te noemen. We hebben datzelfde leven ontvangen. Wat hij op de paasmorgen kreeg, kregen wij op de Pinksterdag. Dat is het wonder van het evangelie. Het geheimenis van het evangelie. Het is een geheimenis, het ligt niet op straat hoor. Maar in de binnenkamer wil de Heere zijn geheimenissen aan ons bekendmaken. Zijn heilsgeheimenissen, zijn verbond. Gods verborgen omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij dan bekend. Dat is niet onze logica, maar dat is de diepste openbaring die hij aan je ziel kan geven. Dat je datzelfde leven van de Heer Jezus ontvangen hebt toen je tot geloof kwam. Daarom is tot geloof komen zo'n wezenlijk moment in je leven. De wedergeboorte is zo'n wezenlijk moment in je leven. Je kunt niet zonder. En als je zegt, ik heb dat nog nooit meegemaakt, dan kun je vanavond je leven aan de Heer Jezus geven. En dan ontvang je diezelfde geest, datzelfde leven. En dan word je een kind van God. Zoals Jezus de Zoon van God is. En dan worden we verbonden in hem. Dan zijn we in Christus. Dat is het heerlijke, het geheimenis, maar ook de heerlijke openbaring van de Bijbel. En dan ga je ook steeds meer de Bijbel als woord van God geloven en erkennen. Dan is dat niet moeilijk meer. Daar hebben we de theologie niet voor nodig. Ik bedoel, ik ben niet tegen goede theologie hoor. Versta me niet verkeerd. Ik ben wel tegen slechte theologie. Slechte theologie die heerst over de Bijbel. En zal ons wel eens even vertellen hoe de Bijbel in elkaar steekt. Nou, daar moet je niet naar luisteren. En goede theologie die buigt voor de Bijbel. Is een dienstknecht. En die zegt, spreek Heere, uw knecht hoort. En dan, goede theologie helpt ons de Bijbel beter te verstaan. Als een theoloog zegt, Israël is niet langer meer de oogappel van God, geloof het niet. Geloof het niet. Man, je staat gewoon te liegen. Ik wou dat er iemand in de kerk opstond waar dat gezegd wordt. Ik zou het wel durven hoor. Maar jullie toch ook wel? Ja, je staat gewoon te liegen. Want waar staat dat in de Bijbel? Ja, dan moet je onze hele theologie, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Je moet zeggen waar het in de Bijbel staat. Die hele theologische constructie die je gemaakt hebt in de afgelopen 1000 jaar, wat hebben we daaraan? Wat kopen we daarvoor? God heeft zijn woord gegeven. En dat woord dat zegt, je hebt niet nodig dat iemand je leert. Want de Heilige Geest zelf wil je het woord doen verstaan. Dat is het geheim van de binnenkamer. Als je daar meer over weet, moet je mijn boek lezen. Want daar komt het in voor. Ja, daar lach je nou om, hè? Maar ik gun het je zo graag. Ik bedoel, ik gun je ook mijn boek, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik gun je deze kennis van Gods woord zo graag. Het is zo belangrijk dat je het zelf leert kennen en dat je het weer uitdraagt aan anderen. Want zo wordt het evangelie verspreid. We zijn ervaringsdeskundigen. Ik roem in God, ik prijs een onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het geheim van het christenleven. Psalm 56, weet je wel? Een prachtige psalm. Wel, en dan staat er hier dat God de geest van genade, Zacharia 12, vers 10, dat hij de geest van genade en der gebeden zal geven over Israël. En ze zullen hem zien, de doorstokenen. En dan gaan ze een rouwklacht over hem aanheffen. En dan wordt dat allemaal opgenoemd. En dan komt er een geweldige doopdienst. In Jeruzalem, notabene. Er is helemaal geen water in Jeruzalem. Het ligt 800 meter hoog op de bergen. En er komt een doopdienst. Weet je hoe er komt? Dit is na de grote verdrukking. De aarde zal er totaal anders uitzien. En er stroomt water vanuit de troon van David. Waar de Heer Jezus als koning zal plaatsnemen. En die stroomt naar beneden, het Kidrondal in. Oh, dat is allemaal vers levend water. Ja, daar kan ik vanavond nou niet verder over doorgaan. Als je dat leest, en dan als dit gebeurt in Israël, dan is er een grote doopdienst. Te 10 dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David. Hoofdstuk 13, vers 1. En voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en ter reiniging. En dan gaat het maar verder. Wel, dat is allemaal nog toekomst. We mogen tegen de Joden zeggen, het beste komt nog voor jullie. Nu ben je nog in lijden. We mogen zeggen, Jesaja 40, vers 1 naar de Joden. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Want uw lijdenstijd is bijna volbracht. Gij hebt dubbel ontvangen, dubbel deel uit de hand des Heren. Maar nu is de dag gekomen van zijn koningschap. De zevende bezuin zal klinken. Het geheimenis van God is voleindigd. Jezus komt als de koning van Israël. Het koninkrijk komt. Geloof je dat? Als je dit in Azië zegt, dan hoef je dat niet te vragen. Dan roepen ze allemaal, halleluja. Maar het koninkrijk komt. En de koning komt met hem het koninkrijk. Amen.